Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending lazen we 2 Samuel, hoofdstuk 2 en 3. Saul is omgekomen in de strijd. De tijd voor Davids koningschap komt dichterbij. In deze hoofdstukken zien we David opnieuw als een man die allereerst naar Gods leiding vraagt. Hij gaat niet zelf verder, maar hij legt zijn plannen voor aan God. Zo komt David in Hebron terecht en wordt koning over Judea. Het is de wil van God dat David koning wordt, maar dat betekent nog niet dat zijn weg naar Gods doel vanzelf gaat en makkelijk is. Saul is er niet meer, maar zijn legeroverste Abner volgt zijn eigen plannen. Hij luistert niet naar de Heere, maar houdt vast aan het huis van Saul. Abner maakt Isbozet, de zoon van Saul, koning over Israël. David heeft alleen de stam van Juda achter zich. En de strijd van het huis van Saul en dat van David duurt lang. De volgelingen van Saul worden zwakker, maar geven niet op. Het volk van God, waar God mooie plannen voor had gemaakt, is verdeeld geraakt en verwikkeld in een burgeroorlog. De strijd wordt ook gekenmerkt door wraak. Niet iedereen heeft de zelfbeheersing die David al vaak had laten zien. Tussen de beschrijvingen van de strijd door worden er enkele verzen besteed aan de zonen die David kreeg. Hij had meerdere vrouwen en kreeg bij hen verschillende kinderen. Zonen. De keuze om niet 1 trouwe relatie met 1 vrouw te hebben, heeft later grote gevolgen gehad. De zonen van David hebben onderlinge problemen veroorzaakt, en Absalom ging zelfs zo ver dat hij een greep deed naar de troon van zijn vader. Ook Michal komt weer terug bij David. Haar vader had haar aan een andere man gegeven, maar David wil zijn eerste vrouw toch weer bij zich. Een valse beschuldiging van Isbozet leidt ertoe dat Abner zich bij David aansluit. Deze ervaren man had veel voor David kunnen betekenen, maar helaas heeft Davids eigen legeroverste Joab nooit afgerekend met zijn wraakgevoelens voor Abner. Tijdens een eerdere strijd heeft Abner namelijk zijn broer gedood. En nu wil de legeroverste Joab hem niet accepteren als een medestrijder voor David, en op een stille plek vermoordt hij Abner. David veroordeelt de moord scherp en laat duidelijk merken dat dit niet van hem uitging. Wat we hieruit mogen leren is hoe belangrijk het is om af te rekenen met bitterheid en wrok. We gaan verder vanaf hoofdstuk 4.
In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Abner, de krachtige opperbevelhebber van de Israëlieten, is gedood en daarmee krijgt Isbozet een harde klap te verwerken. Wanneer hij te horen krijgt dat Abner in Hebron is gestorven, verliest hij de moed. Daarnaast zijn alle Israëlieten ontredderd. Abner was de sterke figuur voor wie Isbozet bang was en die in staat was de Israëlieten samen te binden. 2 Samuel 4 vers 1 tot en met 3. Het nieuws van Abners dood in Hebron bracht koning Isbozet in grote verwarring. Hij en zijn onderdanen waren verlamd door angst. Het bevel over het leger van Israël kwam nu in handen van de broers Baana en Rechab, die de overvalscommando's van koning Isbozet leidden. Ze waren zonen van Rimmon uit Beerot in Benjamin. Mensen uit Beerot worden beschouwd als Benjaminieten, ook al vluchten zij indertijd naar Gittaim, waar zij nu nog wonen. In vers 2 worden 2 legeraanvoerders genoemd, die de overvalscommando's van koning Isbozet leiden. Baana en Rechab zijn allebei afkomstig uit Beerot in Benjamin. Beerot is een van de steden van de Gibeonieten, het volk dat ooit een verbond met Jozua sloot. Het is opmerkelijk dat deze mannen Benjaminieten worden genoemd, terwijl de Gibeonieten van oorsprong Canaanitisch waren. Waarschijnlijk zijn later leden uit de stam van Benjamin de steden gaan bewonen en zijn de beide mannen wel echte leden uit de stam van Benjamin. Het is onwaarschijnlijk dat de mannen van Kanaanitische oorsprong zijn en dan een plaats innemen als aanvoerders van een elitekorps in het leger van Saul en Isboset. De mensen uit Beeroth waren door Saul verjaagd en gevlucht naar Gittaim. 2 Samuel 4 vers 4. Er leefde ook nog een kleinzoon van koning Saul. Hij heette Mephibozet en was een zoon van Jonathan. Op het moment van de slag bij Jezreel, waarin Saul en Jonathan sneuvelden, was deze Mephibozet 5 jaar oud. Toen het nieuws over de nederlaag de hoofdstad bereikte, vluchtte de verzorgster met het kind, maar in haar haast viel zij en liet het kind vallen. Zo raakte Mephibozet verlamd. Over Mephibozet wordt opgemerkt dat hij verlamd is aan beide benen. Hij is verlamd geraakt toen zijn verzorgster het bericht vernam over de dood van Saul en Jonathan. Het bericht kwam uit Jezreel, een plaats ten westen van het slagveld te Gilboa. De verzorgster pakt het kind om te vluchten, maar in haar haast laat ze de jongen vallen, waardoor hij kreupel wordt. Na de inleidende verse over de dood van Abner, de nieuwe bevelhebbers van het leger en de mededeling over Mephibozet, gaat de geschiedenis verder met de twee nieuwe bevelhebbers van het leger van Isboset. 2 Samuel 4 vers 5 tot en met 8. Rechab en Baana kwamen op een middag bij het huis van koning Isboset. Deze hield net een middagslaapje. Ze gingen het huis binnen en deden net alsof zij een zak tarwe wilden halen. Ze slopen naar zijn slaapkamer, vermoorden hem en hakten zijn hoofd af. Ze vluchtten die nacht de woestijn in en wisten zo te ontsnappen. Het hoofd van Isboset namen zij mee. In Hebron aangekomen, lieten zij het hoofd aan David zien. Kijk, zeiden zij, hier is het hoofd van Sauls zoon Isboset, die probeerde u te doden. Vandaag heeft de Heer u wraak gegeven op Saul en zijn hele familie. Rechab en Baana komen op het heetst van de dag in het huis van Isboset. Op dat moment slaapt hij. De twee mannen komen ongemerkt binnen. De Leidse vertaling heeft voor vers 6: de poortwachter van het huis was bij het reinigen van tarwe ingesluimerd en sliep, zodat Rechab en zijn broer Baana onopgemerkt bleven. De Leidse vertaling volgt de lezing van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, die hier afwijkt van de Hebreeuwse grondtekst en andere oude vertalingen. De afwijkende vertaling lijkt vooral een uitleg te zijn voor het feit dat de twee broers ongehinderd het huis van Isboset konden binnengaan. Terwijl hun koning ligt te slapen, steken ze hem dood. Daarna nemen zij het hoofd van Isboset mee en verlaten de koninklijke residentie in Machanaim. Ze trekken de hele nacht in zuidelijke richting. Ze gaan naar Hebron en brengen het hoofd bij David. De twee mannen zullen ongetwijfeld hebben verwacht dat David waardering zou uitspreken over hun daad. Maar de koning reageert heel anders. 2 Samuel 4 vers 9 tot en met 12. Maar David antwoordde: ik zweer bij de Heere, die mij van mijn vijanden redde, dat toen iemand mij vertelde, Saul is dood, en daarbij dacht dat hij mij goed nieuws bracht, ik hem heb gedood. Zo beloonde ik hem voor zijn goede bericht. Dus wat moet ik dan wel niet doen met zulke goddeloze mannen, die een goede man doden die thuis op zijn bed ligt te slapen? Zou ik die niet zeker te dood veroordelen? Daarom gaf David zijn mannen opdracht hen te doden. Dat deden ze onmiddellijk. Ze hakten hun handen en voeten af en hingen hun lichamen bij de vijver in Hebron. Isbosets hoofd begroeven zij in Abners graf in Hebron. Met een eed zet David de woorden die hij gaat zeggen kracht bij. Hij vertrouwt op het werk van de Heere in zijn weg naar het koningschap over Israël. Daarbij heeft hij geen menselijke interventie nodig. Daarna verwijst David naar het voorval in Siklag, waar een boodschapper hem kwam vertellen dat Saul dood was. Die boodschapper dacht ook dat hij David een goede boodschap doorgaf. Maar de man kreeg zijn loon en werd door David gedood. Als David al zo heeft gehandeld tegenover degene die hem boodschapte over de dood van Saul en Jonathan, hoeveel te meer reden heeft David dan nu om hen om te brengen die een onschuldige man in zijn eigen huis op zijn bed hebben vermoord? Het doden van iemand in zijn bed en in zijn slaap gold in de toenmalige cultuur als ongepast. De twee broers hebben bloedschuld op zich geladen, en daarom eist David hun leven. De koning voegt de daad bij het woord en geeft bevel de twee broers te doden. David wil beslist niet door menselijk ingrijpen aan de macht komen en laat alles over aan de Heere. Pogingen om het doel te bereiken op een onzuivere manier wijst hij af. David heeft niets te maken met moordenaars en moet hen terechtstellen als afschrikwekkend voorbeeld voor anderen. Hierin is David de koning die leeft in volledig vertrouwen op de Heere, en daarin is hij een voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. In 2 Samuel 5 wordt David aangesteld tot koning over heel Israël. Zijn nieuwe positie komt tot uitdrukking in 5 dingen. We vinden het terug in de opbouw van 2 Samuel 5. In vers 1 tot en met 5 lezen we de zalving en kroning van David. In vers 6 tot en met 10 wordt de verovering van zijn nieuwe hoofdstad Jeruzalem beschreven. In vers 11 en 12 volgt de bouw van Davids paleis en vers 13 tot en met 16 geeft informatie over de nakomelingen van David. In het slot van 2 Samuel 5 lezen we hoe David de Filistijnen verslaat. 2 Samuel 5 vers 1. Vertegenwoordigers van alle stammen van Israël kwamen naar David in Hebron en beloofden hem trouw. Wij zijn uw volksgenoten, uw broeders, zeiden zij. David regeert nog steeds alleen over Juda, als in Hebron de representanten van de stammen van Israël bij hem komen. Ze zeggen dat ze zijn eigen vlees en bloed zijn, en drukken daarmee hun verbondenheid met David uit. Een burgeroorlog is verschrikkelijk, juist omdat mensen van hetzelfde volk dan met elkaar in gevecht zijn. Vaak volgt achteraf de conclusie dat de oorlog overbodig is geweest. Het is vaak een kleine groep heethoofden of fanatiekelingen die een burgeroorlog forceren. Nu weet ik wel dat er situaties kunnen zijn die om extreme maatregelen vragen. En dat de geschiedenis van de wereld laat zien dat niet alle problemen met onderhandelingen en verstandig overleg kunnen worden opgelost. Maar rechtvaardigt dat een burgeroorlog? 2 Samuel 5 vers 2. Zelfs toen Saul nog onze koning was, was u onze werkelijke leider. De Heere heeft immers beloofd dat u de herder en leider van zijn volk zou worden. De Israëlieten hadden David leren kennen als iemand op wie de hand van de Heere was. David was een leider die ook succesvol was in de strijd. Mede daarom wensen ze hem als koning. Natuurlijk speelt het wegvallen van koning Isboset hierbij een belangrijke rol. De Israëlieten wijzen er ook op dat het koningschap van David is gebaseerd op een belofte van de Heere. Als de Israëlieten eerder tot dit inzicht waren gekomen, was er geen burgeroorlog uitgebroken. Ze zijn tamelijk laat met hun erkenning van David als de wettige en door de Heere benoemde koning over hen. Dat hadden ze al veel eerder moeten erkennen, maar dat hadden ze niet gedaan. 2 Samuel 5 vers 3 tot en met 5. Zo sloot David voor de ogen van de Heere in Hebron een verbond met de leiders van Israël, en zij zalfden hem tot koning. David was 30 jaar toen hij koning werd. Eerst regeerde hij 7,5 jaar vanuit Hebron over Juda. Daarna regeerde hij 33 jaar in Jeruzalem over Israël en Juda. In totaal was hij dus 40 jaar aan de macht. Nadat de representanten hun verzoek tot David hebben gericht en hij er positief op heeft gereageerd, komen de leiders van de Israëlieten naar de koning in Hebron en sluit David een verbond met hen. Hierna zalven de Israëlieten David tot koning. Het is de derde zalving die hij ondergaat. De eerste was door Samuel in de kring van het gezin. De tweede zalving werd verricht door de mannen van Juda. En nu zalven de leiders uit de andere stammen hem tot koning over heel Israël. De zalving is onderdeel van de publieke proclamatie van het koningschap van David en de eerdere, in het verborgen verrichte, zalving wordt daarmee bevestigd. Na deze informatie volgt een mededeling over de duur van de regering van David. In het jaar 1011 voor Christus wordt David gezalfd tot koning over Juda en in 1004 voor Christus tot koning over Israël en Juda. In 971 voor Christus komt David te overlijden en is zijn koningschap officieel ten einde. 2 Samuel 5 vers 6 en 7. Kort daarna leidde David zijn troepen naar Jeruzalem om de strijd aan te binden met de Jebusieten die daar woonden. U komt hier nooit binnen, zeiden zij. Zelfs blinden en lammen zouden u buiten de muren kunnen houden. Zo gemakkelijk dachten zij David van zich af te kunnen houden. Maar David en zijn mannen versloegen hem en veroverden de burcht Sion, die nu de stad van David wordt genoemd. Nu David gezalfd is, trekt hij op naar Jeruzalem en maakt de stad tot hoofdstad van het koninkrijk. De Israëlieten waren tot op dat moment niet in geslaagd de Jebusieten te verslaan en ze hadden Jeruzalem in bezit gehouden. Door zijn veldtocht naar Jeruzalem probeert David het laatste Canaanitische bolwerk te breken. De bezetters onderschatten David, of beter gezegd, de Heere. Ze zeiden, u komt hier nooit binnen, zelfs blinden en lammen zouden u buiten de muren kunnen houden. Er wordt mee bedoeld dat de stad zo goed versterkt is, dat zelfs blinden en lammen de stad kunnen verdedigen. In ieder geval wordt hier door de Jebusieten aangegeven dat David de stad onmogelijk kan innemen. 2 Samuel 5 vers 8. Want toen de beledigende boodschap van de verdedigers van de stad David had bereikt, had hij tegen zijn troepen gezegd, zodra de stad is ingenomen, moeten jullie al die lamme en blinde Jebusieten van de burcht naar beneden gooien. Ik haat hen. Degene die de stad als eerste inneemt, wordt opperbevelhebber. Hiervan stamt het spreekwoord, blinden en lammen mogen niet binnenkomen. Vers 8 is onder uitleggers een bron van discussie en oneenigheid. Sommige bijbelcommentaren zijn van mening dat het Davids tegenzet is om de hoon van de Jebusieten. Anderen denken aan een diepere betekenis. De Bijbel geeft ons er verder geen uitleg van. Kortom, we kennen er de precieze betekenis niet van. Toch wordt de stad ingenomen en is de vraag, hoe is dat precies gegaan? Als we de informatie van 2 Samuel en 1 Kronieken naast elkaar leggen, is de voorstelling van zaken als volgt. Eerst wordt de stad uitgeput door de watertoevoer af te snijden en daarna valt Joab de nederzetting bovengronds aan. David nam eerst de berg Sion in en maakte het tot zijn burcht, en daarna nam hij de stad in. 2 Samuel 5 vers 9. David maakte de berg Sion tot zijn hoofdkwartier en noemde deze voortaan de stad van David. Rondom bouwde hij versterkingen. Hij begon bij Millo en bouwde zo verder naar binnen. In vers 9 wordt gezegd dat David in de burg Sion gaat wonen en dat die plaats voortaan de stad van David wordt genoemd. David begint met bouwactiviteiten in de stad en doet dit op allerlei plaatsen. Ten slotte lezen we in vers 10 een afsluitende opmerking over de macht van David. Op die manier werd David steeds machtiger, want de Heere, de God van de hemelse legers, hielp hem. 2 Samuel 5 vers 11 en 12. Koning Giram van Tyrus stuurde cederhout, timmerlui en steenhouwers om een paleis voor David te bouwen. David besefte nu waarom de Heere hem koning had gemaakt en zijn koningschap zo zegende. God maakte zo zijn volk Israël beroemd. Nu David Jeruzalem veroverd heeft en in de stad is gaan wonen, begint hij met de bouw van zijn paleis. Het verslag ervan begint met de mededeling dat koning Hiram van Tyrus boodschappers naar David stuurt. Uit het feit dat dit nu pas gebeurt, kunnen we de conclusie trekken dat dit vers betrekking heeft op een latere periode van het koningschap van David, en niet op het begin. In 1004 voor Christus veroverde David Jeruzalem, terwijl zijn paleis rond 979 voor Christus werd gebouwd. Hoe komen we aan deze wijsheid? Uit de seculiere geschiedenis is bekend dat Hiram in 979 voor Christus aan het bewind kwam. Dit gegeven betekent dat de beschreven gebeurtenissen daarna moeten hebben plaatsgevonden. Er bestaat dan ook een gat van ongeveer 25 jaar tussen de inname van Jeruzalem en de bouw van het paleis. Koning Hiram van Tyrus stuurde de materialen en de arbeiders om het paleis van David te bouwen. David beseft nu ook dat de Heer hem heeft aangesteld tot koning over Israël. God heeft Davids koningschap groot gemaakt, omwille van zijn volk Israël. Het verschil met oud-Oosterse heersers valt op. Zij regeerden vaak omwille van zichzelf, maar David werd door de Heere gezegend ten behoeve van zijn volk Israël. 2 Samuel 5 vers 13. Nadat David van Hebron naar Jeruzalem was verhuisd, trouwde hij nog meer vrouwen en bijvrouwen, van wie hij veel zonen en dochters kreeg. In een nieuw gedeelte wordt meegedeeld welke vrouwen, bijvrouwen en kinderen David krijgt in Jeruzalem. 2 Samuel 5 vers 14 tot en met 16. Davids kinderen die in Jeruzalem werden geboren zijn Samua, Sobab, Nathan, Salomo, Jibgar, Elisua, Neveg, Javia, Elisama, Eljada en Elifelet. In de verzen 14 tot en met 16 worden de namen genoemd van 11 zonen die David in Jeruzalem kreeg. De bekendste is Salomo, die ook de opvolger van David wordt. Aan de aanwezigheid van een zich uitbreidende harem met veel zonen en dochters zien we dat David het aanzien krijgt van een Oosterse koning. Overigens wordt het feit dat David verschillende vrouwen en bijvrouwen heeft in 2 Samuel 5 niet gelegitimeerd of afgekeurd. De Heere heeft zijn goedkeuring niet gegeven aan de vele vrouwen van David, en later ook niet aan Salomo. De Heere keurt polygamie af. Een van de gulden regels voor een koning was: neem niet veel vrouwen. Deuteronomium 17. Tijdens de regering van Davids zoon Salomo resulteert het in de splitsing van het koninkrijk en heeft het zijn hart van de Heer afgetrokken, waardoor het volk uiteindelijk in de Babylonische ballingschap terechtkwam. Maar wie zegt dat het hebben van meerdere vrouwen verkeerd is? De Heere God. Uiteindelijk is het zijn schepping. Hij stelde de leefregels en wetten op. Mogelijk dat een aantal mensen er vandaag moeite mee hebben. Maar Gods regels zijn goed. Ze zijn er ook om ons te beschermen. De Heer heeft niet alleen alles geschapen en ons geboren doen worden, maar Hij stelde ook de regels en wetten op voor het leven in zijn schepping. Alleen in die weg zullen mensen geluk en zegen ervaren. Zeker, daar kan een mens zich zijn hele leven tegen blijven verzetten, omdat ieder mens diep in zijn hart het liefst zijn eigen God wil zijn en zelf de dienst wil uitmaken. Heel de menselijke geschiedenis heeft dat al herhaaldelijk bewezen, en steeds weer is het op een fiasco uitgelopen. De Heere geeft in Jezus Christus een genadige en liefdevolle uitweg. Luisteraar, ga die weg. Waarom kan een mens niet gewoon de Heere dienen en eren? Ga niet alleen door het leven, want die last is veel te zwaar. Dat heeft u toch zelf ook al vaak genoeg ervaren? 2 Samuel 5 vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat David koning van heel Israël was geworden, probeerden ze hem gevangen te nemen, maar David werd van hun plan op de hoogte gesteld en verschanste zich in zijn burcht. Als David is aangesteld tot koning over alle Israëlieten, wordt hij als koning van een machtig rijk een bedreiging voor de Filistijnen. In de verzen 18 tot en met 25 lezen we dat de Filistijnen zich legeren in het dal van Refaïm, een gebied ten zuiden van Jeruzalem. David vraagt de Heere wat hij moet doen. Het antwoord van de Heer is dat David moet uittrekken en de overwinning zal behalen. Bij Baal Perasim wordt een beslissende doorbraak bereikt in de strijd met de Filistijnen. De Filistijnen laten veel afgodsbeelden achter en David en zijn mannen nemen de afgodsbeelden mee. Net als in 1 Samuel 5 worden de goden van de Filistijnen vernederd. Maar de strijd is nog niet voorbij. De Filistijnen komen terug. Opnieuw raadpleegt David de Heer. David moet een omtrekkende beweging maken en aanvallen van de kant van de bakabomen of balsumstruiken. De Israëlieten moeten er wachten tot ze een bijzonder teken van de Heere krijgen. 2 Samuel 5, vers 24 en 25. Als u door die struiken het geluid hoort gaan van marcherende voeten, val dan aan. Dat is het teken dat de Heere voor u uit is gegaan, om hen te vernietigen. David volgde de aanwijzingen van de Heer op en versloeg de Filistijnen over het hele gebied tussen Gibea en Gezer. In de paralleltekst in 1 Kronieken 14 wordt onderstreept dat David door deze overwinning roem verwerft in alle landen en dat de Heere ervoor zorgt dat alle volken beducht voor hem worden. David is op het toppunt van zijn macht. Hij doet niets zonder de goedkeuring van de Heere en wordt gezegend. Daarin is David een voorafschaduwing van Jezus Christus, die in volle afhankelijkheid van zijn hemelse Vader leefde en van de Heer alle macht in de hemel en op de aarde ontving. In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 6.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.